Vanmorgen wil ik dus inderdaad met jullie nadenken en kijken naar een gedeelte uit de Bijbel dat gaat over hoe God ons leven leidt. En Trace zei het al, we zijn nu begonnen met een serie over de Heilige Geest. En de Heilige Geest, dat is op en top God in ons en God met ons. Jezus is op de wereld gekomen, maar op een gegeven moment zei hij, ik ga terug naar de Vader, maar ik ga jullie niet als wezen achterlaten, maar ik stuur iemand. En door hem, door de Heilige Geest, zal ik altijd in jullie wonen, zal altijd bij jullie zijn. En zullen jullie ook in mij zijn, zoals ik in de Vader ben. Dus die verbondenheid die is er gewoon helemaal, daar zorgt de Heilige Geest voor. En hij zal jullie in alle dingen leiden en hij zal alle dingen openbaren. Hij zal je alles leren wat je nodig hebt. Hij zegt zelfs, als je voor rechtbanken komt te staan en mensen je uitdagen en het vuur aan de schenen leggen. En je denkt van, maak je dan niet bezorgd over wat je moet zeggen. Want het zal het je op dat moment geopenbaard worden door mijn Vader en door de Geest. Zo'n vertrouwen had Jezus op de Heilige Geest. Dat hij zegt, weet je, ik kan gewoon weggaan. Want het komt helemaal goed. En wie je ook bent, en of je nou op de livestream meekijkt of dat je hier zit, ik geloof dat als het gaat over Gods leiding in ons leven, de leiding van de Heilige Geest in ons leven, dat het een woord is voor ons allemaal. En voor de een zal het misschien een worsteling zijn. Herkenbare worsteling, en dat je denkt van nou, hoe gaat mijn leven? Nou, daar hoop ik straks wel wat over te zeggen. Voor de ander is misschien juist de worsteling om de weg die je gaat, of misschien wel de weg die je wilt gaan, om dat echt in Gods hand te leggen. En te zeggen, Heer, eigenlijk wil ik u vragen of u mij wilt helpen om dat los te laten, zodat ik mijn weg meer op u kan verlaten. Dat ik gewoon eigenlijk uw weg ga. Want wie je ook bent, en dat geldt voor mij, dat geldt voor ons allemaal, iedereen, jong of oud, maakt niet uit of je 20 bent of 80. God heeft een plan voor jouw leven. Hij heeft een doel. En het is niet alleen maar dat je dus huisvrouw, vrachtwagenchauffeur, voorganger of eigenaar Albert Heijn, noem maar op. Dat is niet het enige. Gods plan voor jouw leven is uiteindelijk dat je steeds meer en meer gaat lijken op zijn zoon. En daar gaat het vanmorgen over. En die Heilige Geest die speelt daar zo'n essentieel, cruciaal rol in. Therese vertelde een paar weken geleden over dat toen God de wereld schiep, dat hij de wereld als het ware schiep als een tempel. Met dat alles als het ware naar één punt toe kwam. En dat werd later uitgebeeld in de tabernakel, in de tempel, met een voorhof waar het volk kon komen en dan het heilige. En dan dat plek waar het ark stond, het ark van het verbond, het heilige der heiligen. Het plek dat als God kwam, en dan kwam hij op dat ark, daar troonde de heiligheid en zijn aanwezigheid vulde het hele huis. En één ding om goed in de gaten te houden, als we dat beeld, die zullen wel vaker terugkomen, maar één ding om heel goed in de gaten te houden is dat wat Trace erbij vertelde, dat als je naar de tempel kijkt, daar werden later allemaal voorraadschuren gebouwd, voorraadkamers. Die werden er rondom het eigenlijke gedeelte van de tempel gebouwd. En die voorraadkamers was gewoon bedoeld om daar voorraad en alles in op te slaan. Maar in de loop van de tijd kwamen daar allerlei andere dingen ook bij. En als het gaat om ons leven, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat wij samen met God gaan ontdekken wat er in onze voorraadkamers is. Wat ligt daar? Wat hebben we van hem ontvangen dat we daaruit mogen putten? Dus Jezus zegt op een gegeven moment, als je een discipel van het koninkrijk bent, en je kent de schriften, dan kan je dus uit die voorraad, wat je uit de Bijbel hebt gelezen, ga je steeds weer nieuwe rijkdommen putten. Wiebrand, die sprak er ook over in oktober, over schatgraven. Dan zijn die voorraadkamers gevuld met schatten die je uit het woord hebt opgediept, maar ook die je de loop van de tijd hebt mogen leren. Maar er zijn ook andere dingen in die voorraadkamers gekomen. Herinneringen, ervaringen, eigen verlangens, soms zelfs afgoden. Dingen waar we zelf soms moeite hebben om naar te kijken. Dingen die onze relatie met God in de weg staan. En als het gaat om de leiding van God in ons leven met de Heilige Geest, dan wil de Heilige Geest ook met ons naar al die plekken kijken, ook naar die voorraadkamers. En God geeft daarin een werk van herstel, want hij wil dat het huis gevuld is, ook jouw levenshuis, met zijn aanwezigheid. En dat geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente. Als ik dan kijk naar de periode die we nu hebben gehad, dan sta ik eigenlijk versteld over wat er gebeurd is. En ik komt eigenlijk steeds weer één woord naar boven borrelen. En dat is het woord herstel. Dat God echt een werk aan herstel aan doen is in de gemeente. In de levens van mensen, ook in mijn eigen leven. Als ik merk wat er bij mij gebeurt, gewoon door hier betrokken te zijn, door de gesprekken met jullie, door de dingen die we samen delen, door de diensten, door de gebeden, dan is er iets in mijzelf ook aan het herstellen. En dan kan ik alleen maar God danken en jullie ook, dat we deze weg samen mogen gaan. Goed, ik wil wat verder inzoomen op Gods leiding op je leven, in ons leven. En daarvoor gaan we lezen een hoofdstuk uit het Oude Testament, Genesis 5. Als je je Bijbel bij hebt, kan ik je uitnodigen om open te slaan. Het is een hoofdstuk die je misschien heel snel... Het is niet zo erg als wat je soms in Leviticus tegenkomt. Met al die wetten of van die geslachtsregisters. Maar het is wel een kleine geslachtsregister. Maar ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijk. Korte voorgeschiedenis, Genesis, helemaal vooraan in de Bijbel, het vijfde hoofdstuk. Genesis 1, het verhaal van de schepping. Genesis 2, de tweede keer dat het schepping wordt verteld, maar ook dat uit Adam, uit de mens, de vrouw wordt gemaakt. Genesis 3, de zondeval, de keerpunt, de zwarte bladzijde. Genesis 4, Abel en Kain en de eerste moord. Doodslag. En dan einde van hoofdstuk 4. Dus het is eigenlijk, zou je zeggen, van is dit nou alles? Gods prachtige aarde eindigt dat met moord. En het eind van hoofdstuk 4 gaat God dank Gods verhaal verder. Dat Adam, even kijken hoor, er staat... Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw en zij bracht een zoon ter wereld. En zij noemde hem Seth. God maakt een nieuw begin. Ik doe even mijn bril op en hoef ik wat minder te zoeken. Maar hoe doen we die dingen? Goed, Genesis 5. Zijn jullie er klaar voor? Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Hij schiep God, de mens naar zijn beeld, staat er in Genesis 1. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem weer leek. En Adam leek weer op God, dus die zoon die was ook het evenbeeld van God. Die zijn evenbeeld was en hij noemde hem Seth. Na de geboorte van Seth duurde Adams leven nog 800 jaar. Wow. En jullie dachten dat het 80 veel was. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. Toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Seth nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Maar ja, hij was nog vrij jong, dus dan kan dat. Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Daar moet je even op oefenen. Mahalalel. En na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij. Dat 900 jaar, dat is wel een cruciaal punt, denk ik. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. En na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar. Hij heeft het dus niet gehaald. En daarna stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. En na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde Jered dus 962 jaar. Daarna stierf hij. Jered is dus, even voor altijd duidelijk, de één na oudste mens geworden. En nu even opletten, want nou komt hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. En jullie denken allemaal dat het om Methuselah gaat. Goed opletten. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondenheid met God. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde Henoch 365 jaar. En Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. En ik doe het niet vaak, maar in dit geval wil ik het toch even. Ik vind dat de MBG wat dichter bij het Hebreeuws staat. En er staat: Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Ja, dit is de winnaar, dat weten jullie natuurlijk wel. En na de geboorte van Lamech leefde Methuselah nog 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij, and we have a winner, 969 jaar. Daarna stierf hij. Vandaar door het spreekwoord zo oud als Methuselah. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. En na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde Lamech 777 jaar en daarna stierf hij. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Gam en Jafet. En ik lees nog even twee versen van hoofdstuk 6. En zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. En de zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die zij maar wilden. En ik lees dit er even bij. Dus het vertelt heel veel over de Bijbelse geschiedenis. Maar dat verhaal van die zonen, de zonen van God, dat komt zo meteen weer terug in het Nieuwe Testament. En volgende week gaat Johan Selier daar ook over preken. En daarna, over een paar weken, wil ik hier ook nog een keer over preken. De zonen van goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die zij maar wilden. En wat dat betekent. In ieder geval, Genesis 5, wat een hoofdstuk zeg. En ik heb voor alle duidelijkheid, ik kan je niet precies uitleggen waarom die mensen zo oud werden. Ik kan je wel zeggen, hierna is het afgelopen. Noach die wordt nog redelijk oud. Na de zonvloed leeft hij nog best wel een paar jaar door. Maar daarna gaat het heel erg af. En Abraham, die nog een paar geslachten verder leeft, die wordt 170. Eigenlijk zou je zeggen als je zo'n hoofdstuk leest van ach, sla maar gauw over, verschrikkelijk, al die geslachtsregisters. Maar weet je wat zo belangrijk is, dat al die namen in de Bijbel staan? Omdat het gaat om mensen. Het gaat om mensen en ieder individueel mens is belangrijk voor God. En is belangrijk voor de geschiedenis van hemel en aarde. En is belangrijk voor Gods plan van herstel voor deze wereld. Dat die namen erin staan, betekent dat jouw naam ook belangrijk is. Dat deze mensen allemaal, ze leefden, ze hadden zonen en dochters, ze hebben dit gedaan, ze hebben dat gedaan. En dit is maar een heel kort lijstje. Dit is maar een begin van al die namen die erop volgen. En dan kan je in Matthäus 1, in het Nieuwe Testament weer lezen, wie er allemaal bij het geslachtsregister van Jezus horen. En in Lucas die gaat ook nog helemaal terug naar Adam toe. Dat er namen genoemd worden in die Bijbel, wil zeggen, mensen zijn belangrijk. God is gek op namen, omdat God gek op mensen is. En hoe gaaf is het dat we tegen elkaar kunnen zeggen, jij telt ook mee, ik tel ook mee, wij tellen mee voor God en voor zijn plan. Wij tellen mee om wie we zijn en om wie God in ons wil zijn. Het is heel mooi dat Jezus later tegen de discipels zegt, jullie moeten dankbaar zijn dat er in de hemel is een boek des levens en jullie namen, die staan er gewoon in opgetekend. God is gek op namen. Ook op jou en mijn naam. Deze namen die hier in dit hoofdstuk staan, zijn als het ware de eerste getuigen, de eerste personen die een belangrijke plek hebben in Gods plan van herstel door de geschiedenis heen. Voor alle duidelijkheid, de Bijbel is dus niet een verzameling van losse boeken en verhalen. Het is niet maar, die schreef wat en die schreef wat en die schreef wat. En ze pakken het bij elkaar en wij gaan, dit vond ik wel leuk en dat vind ik leuk. Nou, dat is minder leuk. Het hele boek is één compleet verhaal van Gods geschiedenis op aarde. En daar heeft alles met mensen te maken. Het gaat allemaal om mensen. Duizenden namen staan hierin opgetekend. Van mensen die een sleutelrol hebben vervuld in Gods plan van redding voor deze wereld. Tot aan de komst van Jezus en door Jezus heen en door de werk van de Heilige Geest in de kerk vandaag door heel de schepping heen. Aan ons is het dus om dat te geloven en te bepalen in hoeverre wij deel zijn van die plan. Maar ik kan het niet genoeg zeggen vanmorgen dat het zo belangrijk is om ook gewoon voor jezelf vast te stellen. Hey, God ziet mij, God kent mij, God heeft een plan voor deze wereld en een deel van die plan is een plan voor mijn leven. En of je nou jong of oud bent, of je nou worstelt, of dat het allemaal lekker loopt, dat doet er niet toe, want God heeft jou op het oog. En hij wil jou en mijn leven leiden. En hij wil ons als gemeente leiden. En hij wil je als gezin leiden. En hij wil je leiden in je werk en in je relaties en in je identiteit. En wat dan ook. In alle aspecten van het leven heeft God een plan voor ons en wil hij ons leiden. En hoe gaaf is het dan dat je al die mensen ziet en dan, hij werd zo oud en hij verwerkte dat en toen leefde hij nog zoveel jaren, verwerkte zonen en dochters en daarna stierf hij. En daarna stierf hij. Al die levensverhalen eindigden steeds met en daarna stierf hij. Dat was het. Het was over. De tijd die hij of zij had in deze wereld om te leven, om betekenis te hebben, die tijd was voorbij. De tijd die we nu hebben, dat is de tijd die God ons geeft. En dan ineens is daar Henoch. Van Henoch wordt gezegd, een paar keer, hij wandelde met God. In de nieuwe vertaling dus, hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Hij wandelde met God. En het resultaat van die weg, de uitwerking daarvan, is dat het eindigt met een geen einde, een open einde. Hij was niet meer omdat God hem had opgenomen, meegenomen. Al wandelend, zou je kunnen zeggen, liep hij nog zo deze wereld uit en de eeuwigheid in. Hebreeën 11, en daar heb je een heel hoofdstuk alweer van namen van geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan. En daar staat, Henoch hoefde niet te sterven omdat hij bekend stond als iemand in wie God vreugde vond. Henoch stond bekend als iemand in wie God vreugde. Dus niet alleen tussen hem en God, maar zo stond hij ook bekend. En daarom staat zijn naam in de galerij van geloofshelden. En dat is best wel dat steekt echt schril af bij de rest. Zeker als je hoofdstuk 4 leest, het verhaal van Kaan en Abel. Nadat Abel en Kaan allebei een offer gebracht hebben, dan is er, God heeft dan een reden om Abel zijn offer te aanvaarden en dat van Kaan niet. En Kaan wordt boos, die is gepikeerd. En God zegt tegen Kaan, waarom ben je zo boos? Hij krijgt geen goed antwoord, maar hij gaat wel heen. En hij vermoordt zijn broer Abel. Uit rancune, uit boosheid, uit frustratie. En God zegt, de aarde roept om de bloed van Abel. En ik moet jou verdrijven van mijn aangezicht. En Kaan kan dus niet meer wandelen met God, maar moet ronddolen en dwalen op de aarde. God geeft hem wel een bescherming mee. Maar hij is los van God. Hij moet zonder Gods aanwezigheid wandelen in deze wereld. En het resultaat daarvan, tegen het einde van het hoofdstuk, een nakomeling van Kaïn vermoordt nog weer iemand anders. En die deed het puur omdat hij een pik had op iemand. Een jonge vent zag hij niet zitten. En hij vermoordde hem. En hij was er nog trots op ook. Die weg van je eigen weg proberen te vinden is een weg dat uiteindelijk leidt naar de dood. En het wil niet zeggen dat altijd iemand vermoord wordt. Ik heb ooit eens een keer iemand een verhaal horen vertellen. Dat ging over dat wij allemaal een missie hebben in ons leven. Allemaal hebben we een roeping op ons leven dat door God gegeven is. Het heeft te maken met onze gaven en met onze talenten. Hoe God ons gemaakt heeft. En heel vaak, zeker als we tot geloof komen en tot bekering en zo, dan zeggen van, Heer, ik wil met u die weg volgen. En we omarmen die missie helemaal. En toch kan het zo zijn dat ergens onderweg, vanuit die voorraadkamers in ons eigen leven dingen gaan spelen, verlangens, en of het nou naar eigen eer is. Hoe vaak zongen we vanmorgen ook niet, Heer, al mijn trots en eer leg ik voor u neer. Maar dat er dingen zijn in ons leven die ons net even een klein setje geven, zodat we uit balans raken en een paar procent naast onze bestemming gaan wandelen. Dat heeft vaak met onszelf te maken. Wie wij zijn, wat wij willen, onze verlangens, inderdaad onze eer. En die weg, die loopt niet parallel aan Gods weg, maar die loopt steeds verder schuin opzij en eindigt in de dood. En daarna stierf hij, staat er van zoveel mensen. Maar God is aan het werk in deze wereld om een wat we noemen een levenslijn van herstel uit te werken. Adam en Eva krijgen dan nog de zoon Seth. Door God aangewezen betekent zijn naam. En Henoch betekent toegewijd. En uit Seth kwam Henoch en uit Henoch kwam Noach. En Abraham, de vader van alle gelovigen. En uit Abraham kwamen Isaac en Jacob en Jozef en Juda en David. Alle gelovigen die van God hebben getuigd en hem wilden betrekken in hun leven. En alles wat ze deden. Sterker nog, ze wilden hem niet betrekken in hun leven. Maar ze wilden hun leven aan God overgeven. En uit die weg en dat werk van herstel kwam Jezus voort. Die de verlossing brengt voor heel de schepping. Jezus is de eerstgeborene van het nieuwe leven waar wij ook deel aan hebben door de Heilige Geest. Ik moest denken aan Domino D-Day. Die Domino's heb ik al een paar jaar niet meer gezien trouwens. Ik weet niet wat er gebeurd is of heb ik niet genoeg televisie gekeken, weet ik niet. Maar dan hadden ze van ergens in Zwolle, in Leeuwarden of allemaal op die plekken, hadden ze al die domino-stenen opgesteld met prachtige projecten eromheen. En tussendoor. En de bedoeling was dat al die projecten om moesten gaan, allemaal bouwwerken met domino-stenen, prachtige dingen. We stonden er dan gewoon uren naar te kijken. Wie weet dat nog? Wie heeft nog wel eens domino die idee gekeken? Ja, gaaf hè? Spannend. Maar wat ik zo mooi vond aan dat D-Day van die domino-stenen, is dat je had al die projecten en als dan een project op een gegeven moment halverwege ophield, dan was het niet afgelopen. Want ergens, en dan zag je die camera weer uitzoomen en dan weer naar een andere plek, was er een levenslijn. Een hele kanaal, een ader, een soort levensader van domino-stenen die maar doorging en maar doorging en maar doorging. Eigenlijk zou je zo ook naar de wereld kunnen kijken. Er zijn sommige projecten die God in werking heeft gezet. Levensprojecten van mensen die niet tot hun bestemming komen. Maar Gods plan gaat door. Nou geloven wij in herstel, dus alle dingen kunnen goed komen bij iedereen. Dus waar je ook bent in jouw leven en in het project van jouw leven, als er dingen niet lopen, dat betekent niet dat het afgelopen is, maar dat God je opnieuw wil bepalen bij wie hij is. En je opnieuw wil bepalen bij de stemming die hij voor jou en mij heeft. Gewoon omdat het niet loopt, daarmee is het beslist niet afgelopen. Als ik naar mijn leven kijk, zie ik dat het niet alleen maar gaat over of ik nou wel of niet in God geloof. Jacobus zegt, de Satan gelooft zelfs in God en het bestaan van God. En die siddert. Maar het gaat niet om hoe je, of je in God gelooft, maar hoe je in God gelooft. Henoch wandelde met God. Dat wandelen met God, dat is het woord dat betekent eigenlijk, het is een kruising tussen rondwandelen, zoals iemand die als het ware door zijn tuin wandelt. Nou ja, zoals je bij Geert en Roos dan door de tuin kunt wandelen, van hier naar daar, naar die plekken. Dat God als het ware zegt, van nou is het tijd om hier aandacht aan te geven, nou is het tijd om daar aandacht te geven. Ik wil nu deze weg met jou gaan, ik wil dit met jou gaan bouwen, ik wil dit met jou gaan veranderen. Zo kan God steeds weer andere seizoenen in ons leven geven. En Henoch die snapte dat, want die wandelde met God. Die ging met God mee. Waar God naartoe wilde, daar ging Henoch ook naartoe. Maar rondwandelen betekende eigenlijk ook oversteken. Er doorheen trekken. En zo trok Henoch door deze wereld. Hij stak over. En hij kwam zo bij God terecht. Wandelen met God, dat is één groot avontuur. Je kan steeds weer naar nieuwe plekken gebracht worden, maar uiteindelijk is God met jou een weg aan het gaan die helpt om deze wereld over te steken, er doorheen te trekken. En je zegen achter te laten en zo in Gods armen terecht te komen. Micha 6 vers 8, een heel mooi tekst. Mijn oma die had het als een live tekst, mijn oma Ravensbergen. Geen wijzer les van meer de kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is en je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en dan komt hij weer. Hier staat nederig de weg te gaan van je God. Maar de overtaling staat dan weer nederig te wandelen met God. Wandelen met God. Als we wandelen met God, dat betekent dat hij ons leidt. Dat zijn geest in ons is en dat hij elke dag opnieuw ons wil leiden. En dingen laat zien, dingen laat ontdekken. Of hij nou met onze voorraadschuren bezig is, of dat hij door ons heen anderen wil zegenen. Het werk wat hij ons geeft, de plek in een gezin, in de relaties, noem maar op. Of ook in de gemeente. En dan wil ik met jullie even een hele sprong maken en dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, Romeinen 8. Ik zie dat de tijd nog heel snel gaat. Hoe kan dat? Is dat ook door de geest geleid? Noem ik wel. Romeinen 8 vanaf vers 12. Dan moet de bedeelde weer op. is een beetje... Ik ben nog geen vrienden met mijn bril. Broeders en zusters, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, dus als u door je eigen wil laat leiden, zult u zeker sterven. En wilde zeggen van, dan val je over, je bent dood. Nee, sterven in de Bijbelszin is wat Kaan ook meemaakte. Dat je dus steeds verder vervreemd raakt van God. Maar zegt Paulus, dat hoeft helemaal niet. Als u echter uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Want allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Geleid worden door de geest. Dat is, Paulus zegt hier, dat betekent dat je je wil ondergeschikt maakt, dood... uitband opzij zet, je mag er zelf een woord voor zoeken, maar dat je zegt, het gaat niet meer om mijn wil, maar het gaat om Gods wil in mijn leven. En dat is niet altijd gemakkelijk. Het woord wat daarvoor gebruikt wordt, van dat lijden door de geest, dat is een woord wat familie is van het woord agony in Engels. En dat betekent eigenlijk een heftige strijd, soms wel bijna een doodstrijd. Het komt er nog op aan om tegen jezelf te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat Jezus tegen zijn vader zei in Gethsemane. En welke wil dat ook is, welke plannen je ook hebt, soms hele mooie plannen. Maar om te durven zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik heb daar drie woorden bij. En ik ga er even wat sneller doorheen dan dat ik van plan was. Maar de eerste, dat is kansen. Kansen wil zeggen dat er voortdurend kansen op onze levensweg komen in de plan die zich ontwikkelt. Nieuwe avonturen die zich voordoen. En dat zijn kansen die je of voor jezelf kunt benutten, of je kunt God vragen om leiding en te zien hoe hij ze wil aanwenden in jouw leven. En weet je, dit is een hele lastige. De kansen in jouw leven, dat zijn eigenlijk de plekken waar wij persoonlijk de meeste teleurstellingen oplopen. Dat zijn de plekken waarvan we denken, waarvan we tegen God zeggen, Heer, ik dacht toch, wilt u mij niet zegenen? Waarom gaat dit zo moeilijk? Want wij hebben een plan, wij zien kansen die wij willen benutten en dan werkt het niet en dat geeft teleurstelling en dat is ontzettend lastig. Wij lopen hier tegen teleurstellingen op. Maar als we dat durven om te bouwen en om te zetten en zeggen, Heer, wat er ook gebeurd is in mijn hele leven, ik leg het gewoon voor u neer. En wat er vandaag op mijn pad komt en morgen, ik zie wel. En ik heb wel mijn verantwoordelijkheid daarin. En er zijn dingen die God van mij verwacht en ik mag mijn gaven inzetten. Maar ik wil allereerst die kansen najagen die God voor ogen heeft. En het andere, tweede, dat zijn keuzes. Kansen en keuzes. Keuzes heeft te maken met welke verwachting ik heb. Of misschien zou je kunnen het woord prioriteiten kunnen stellen. Weet je, een van de beste manieren om te ontdekken welke keuze het beste is, is gewoon de Bijbel te lezen. En of je nou het boek Spreuken leest, vol van wijsheid, 31 hoofdstukken, 1 hoofdstuk per dag. Elke maand kan je hem gewoon, Billy Graham weet ik, die las boek Spreuken elke maand helemaal door. Naast alle andere bijbellezingen, hoofdstuk uit Spreuken. Maar ook de psalmen en de woorden van Jezus, noem maar op. De handleiding voor de keuzes die wij maken in ons leven, die is ons al gegeven. Ik moet denken aan een chauffeur. Echt gebeurd, noem geen naam, bedrijven, situaties of wat dan ook. Een chauffeur die op pad ging met een wagen vol met goederen. En in die goederen waren bestemmingen die moesten bij elkaar op een bepaald depot gebracht worden. En dan bleven er een paar adressen over om zelf weg te brengen. En dan zou die chauffeur ongeveer in de buurt van Frankfurt eindigen. Frankfurt, dat is niet zo ver voor internationaal chauffeur trouwens. En dan weer terugladen en dan, hij ging maandagmorgen weg. En hij zou ongeveer woensdag rond de middag weer in Nederland zijn. Maar die chauffeur die las zijn ritlijst niet goed. En hij zag niet dat hij die bestemmingen, die bepaalde zendingen op één depot moest brengen. Dus wat deed hij? Die ging ze allemaal één voor één zelf wegbrengen. En die chauffeur was meer dan een week onderweg. Dat heeft toch een berg geld gekost. Hij las de handleiding niet. Hij heeft een prachtige week, want hij is echt vanaf Frankfurt naar Würzburg en naar Ulm, onder richting München en dan weer overgestoken richting Basel en zo weer naar boven toe. Hij had een prachtige week. Maar op de planning hebben we pintjes gezweten. Boze klanten. Weet je, wanneer we kiezen om Jezus te volgen, op welk moment ook, of misschien in de doop, wat, als dat de keuze is die voor jou nu staat, maar welke keuze je ook maakt wanneer je kiest om Jezus radicaal te volgen, dan worden zijn prioriteiten, zijn manier van doen, worden boven de mijne gesteld. En dingen die mij boos maken, kan ik dan weer van: Heer, hoe kijkt u hier tegenaan? Ik kan hem uitnodigen in elke situatie waarin ik terechtkom. En dat is zo gaaf. Maar ik kan hem ook uitnodigen om het roer over te nemen van mijn leven. En dan ga ik wonderen zien. En het grootste wonder vind ik zelf, na keuzes en kansen, is karakter. Dat God ons verandert. Paulus zegt: zij die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En daar staat dus, in het oude verstaan, de zonen van God. Eigenlijk hetzelfde woord wat je dus ook in Genesis 6 tegenkwam, waar ik het eerder over had. Dus wie door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Zonen en dochters van God. Wij vertegenwoordigen God, wij zijn zijn familie in deze wereld. Hij werkt in en door ons heen. Hij is aan ons af te lezen. En er staat er niet zomaar van, nou, als iemand, maar er staat allen. Een ieder die door de geest van God geleid wordt. Dit geldt voor iedereen die zich wil laten leiden door de geest van God. Hij is een zoon of dochter van God. En dat wil zeggen dat de vrucht van de geest ook zichtbaar wordt in ons. Liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En weet je, ik had het eerder over die kansen. Dat is het gebied waar wij de meeste teleurstellingen oplopen, als kansen die wij zien niet uitkomen. Maar bij karakter, en dit is heel belangrijk, bij karakter, als het niet uitkomt, zijn het anderen die teleurstellingen oplopen. Als onze kansen niet uitkomen, raken wij teleurgesteld. Maar als ons karakter niet uitgelijnd wordt met de leiding van de Heilige Geest, raken andere mensen teleurgesteld. In God en in ons. Paulus zegt in ditzelfde hoofdstuk uit Romeinen 8, de hele wereld snakt ernaar dat zichtbaar wordt wie de kinderen van God zijn. De schepping kijkt er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie de zonen en dochter van God zijn. Je zou kunnen zeggen, de hele omgeving dus kijkt er rijkhalzend naar uit dat waardevol leven steeds meer zichtbaar is als een plek van Gods aanwezigheid. En dat kan doordat wij geleid worden door de Geest. Ik zei al in het begin, dit raakt ons allemaal. Het raakt mij ook. Ik ben die kant opgeslingerd. Aan de ene kant waren het mijn kansen waarvan ik dacht van, Heer, hoe moet ik daar nou naar kijken? Want dingen zijn toch heel anders gelopen. Net alsof ik met een vrachtauto in een enorme grindbak was verzeild geraakt. Weet je wel, het is zo'n berg die je afdendert en dan zijn je remmen kapot en dan kan je zo'n grindbak in. Nooit gebeurd trouwens. Maar je ziet grindbakken wel zien liggen en daar moet je niet in komen. Nee, moet je niet in komen. Maar dan moet je wel op tijd afremmen en bijsturen, zodat je Gods leiding kan blijven volgen. Maar zelfs als je in een grindbak komt, God kan langzij komen en je eruit halen. En zeggen, we gaan opnieuw en we gaan verder. Maar ook het karakter. Ook de keuzes die ik maak. Wie ik ben. Wie jij bent. Hoe we reageren op dingen. Daarin kunnen wij, mogen wij vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.